Goedenavond, luisteraars. Relevo organiseert 6 gespreksochtenden rond het thema omdat vrouwen geloven niet aan anderen kunnen overlaten. Begeleidster van de ochtenden is Siet Delhaas. Vanavond is als gast bij ons in de studio aanwezig mevrouw Siet Delhaas. Siet Delhaas schrijft als theologisch gevormd publiciste regelmatig in onder andere Trouw, Opzij en Hervormd Nederland. Mevrouw Delhaas, hartelijk welkom. Hoe bent u zelf met feministische theologie in aanraking gekomen?
Ja, min of meer toevallig. Ik heb een keer een lezing gehoord van Catharine Halkes voor de radio in een serie van de NCRV. Dat was dus in 1976. En later heb ik, doordat ik zelf een keer een preek moest maken in een kerkdienst, heb ik dat heel bewust gedaan over feministische theologie. En omdat er in die kerkdienst nogal veel verzet is gekomen daartegen, heeft dat mij gelijk helemaal gepakt voor de feministische theologie.
Waarom kiezen vrouwen voor feminisering, terwijl emancipatie toch ook naar gelijkberechtiging streeft?
Nou, het gaat niet alleen maar om gelijkberechtiging binnen feminisering. Het gaat, als je kies voor emancipatie, dan betekent dat dus dat je kiest voor een wereld, en daar sluit ik dus ook even de religie bij in, die al door de eeuwen heen gevormd is door mannen. Want vrouwen hebben alleen maar binnenshuis iets mogen doen, maar buitenshuis dus in de regelgeving, hoe de samenleving is ingericht en de theologie is ingericht en hoe de wetgeving is, daar hebben vrouwen nooit aan meegedaan. Dus als zij kiezen voor emancipatie, dus gelijkberechtiging tussen man en vrouw, dan betekent dat dat je je aanpast in de, aan de bestaande gang van zaken. En dat willen vrouwen niet die met feminisme bezig zijn. Want die hebben juist heel veel kritiek op de gang van zaken nu. En die zeggen van, er moet het een en ander veranderen in deze wereld. Vandaar dat ze vanuit hun plek als vrouw, feminisme, hè, dat is afgeleid van vrouw zijn, vanuit hun plek als vrouw, waarvan ze zich bewust zijn dat dat een andere plek is dan van de man in de samenleving of de kerk, vanuit die plek willen ze de dingen veranderen.
Dat sluit dan gelijk aan bij mijn volgende vraag. Wat is dat eigenlijk, feministische theologie, en waarom vind je die eigenlijk zo belangrijk?
Nou, veel vrouwen die zijn met geloven bezig. We hebben het nu over geloven vanuit de joods-christelijke traditie, maar het geldt ook voor andere godsdiensten. En die vinden dat toch een heel belangrijk aspect van hun leven. En sinds de jaren 60, daar heeft natuurlijk binnen de katholieke kerk het Vaticaans Concilie mee te maken. Vooral in Nederland gold toen dat katholieke vrouwen ook theologie konden gaan studeren. Maar ook binnen de protestantse traditie, ik kom zelf vanuit de protestantse traditie, zijn er vrouwen dus veel intensiever met theologie aan de gang gegaan. Omdat er bijvoorbeeld binnen de grote protestantse kerken toen in het begin van de 70e jaren ook voor hen toestemming kwam om, ze konden altijd al theologie studeren, maar ze konden nooit een plek als predikant in een gemeente krijgen. Dus eigenlijk in die 60e, 70e jaren is er een ontwikkeling gekomen dat vrouwen theologie konden studeren en daar ook binnen de kerk iets mee konden. En toen is het dus tegelijkertijd heel veel ontdekt door die studerende vrouwen, dat een aantal teksten bijvoorbeeld in de Bijbel die altijd gebruikt zijn tegen vrouwen, waarom ze bijvoorbeeld dus geen ambt in een kerk mochten uitoefenen, dat die teksten heel anders uitgelegd moesten worden. Bijvoorbeeld een tekst van Paulus, die vooral de protestantse vrouwen nogal dwars heeft gezeten, van een vrouw moet zwijgen in het midden van de gemeente. Die is duidelijk ingegeven aan een conflict in de vroege christelijke kerk, toen Paulus dus zijn het evangelie predikte in het gebied van de Griekse gemeente. Die Griekse vrouwen die waren heel zelfstandig en vrij in hun optreden. En de Joodse vrouwen dus niet, want die waren dus echt in die synagoge, moesten die op aparte plekken zitten en zo. En die Griekse vrouwen die namen dus gewoon het woord in die dienst. En daar ontstond ruzie tussen de Joodse en die Griekse deel van die gemeente. Van nou, die Griekse vrouwen die zeggen wel wat en die Joodse vrouwen zeggen niet. Dus dan legden ze zo'n probleem aan Paulus voor. En Paulus was een figuur van rust in de tent. En die zei dus, nou, vrouwen moeten zwijgen. En men heeft binnen de theologie dus nooit gekeken van wat heeft dit voor een culturele achtergrond. Mannen vonden het dus ook niet belangrijk, dus nou, vrouwen zwijgen in de gemeente. Maar vrouwen hebben er dus wel belang bij om te kijken van hoe is die tekst ontstaan. En als je dan ziet dat die zo ontstaan is, dan zeg je ja, dan heeft die tekst geen enkel gezag meer voor vrouwen in deze tijd om zich daaraan te onderwerpen, want het was duidelijk een cultuurgebonden tekst.
Het eigenlijk dat vrouwen nu pas in de tweede helft van de 20e eeuw ertoe komen naar hun eigen wortels te zoeken en zelf te theologiseren. Jaren hebben ze zich dat op laten leggen en nu pas, want het is eigenlijk vrij nieuw, die feministische theologie. Ik geloof pas een jaar of 15.
Nou, de feministische theologie is in Europa pas gekomen na 1975, toen was het jaar voor de vrouw van de Verenigde Naties. Daarvoor was er in Amerika wel al wat aan de gang. En dan, dan leggen wij dat ongeveer vast op het boek van de theologe en filosofe Mary Daly uit Amerika. Die heeft in 1972 een boek geschreven voorbij God de Vader. En dat beschouwen we echt wel als een, begin van feministische theologie. Maar voor die tijd, de vorige eeuw, is er ook al feministische theologie geweest. Al is het misschien niet met zoveel woorden zo gezegd, maar in 1890 is er een vrouwenbijbel geschreven, een women's bijbel. En dat is door Steady Kenton. En dat is voortgekomen uit het midden van de vorige eeuw. Toen hebben met name kwekervrouwen hebben zich enorm ingezet in Amerika voor de afschaffing van de slavernij. En dat waren dus de kwekervrouwen, dat was ook een groepering die dus heel gelijkwaardig met hun mannen dus optrokken. En die zeiden van wij gaan spreekbeurten houden, want die slavernij die moet afgeschaft worden. En toen kwamen ze tot ontdekking, als zij dus ergens in een gezelschap daar een verhaal over wilden houden, dat de mannen niet wilde dat zij in gemengd gezelschap hen toespraken. Dus doordat die vrouwen opkwamen, zeg maar, voor de zwarten, hè, voor de afschaffing van de slavernij, kwamen ze tegelijkertijd tot de ontdekking dat ze zelf nog onderdrukt waren. Want dat, ook al waren ze in hun eigen kringetje, hè, van de kwekers gelijkwaardig, ze kwamen tot de ontdekking dat ze in hun samenleving dus heel onderdrukt waren, want ze mochten niet in het openbaar optreden. En toen is er dus eigenlijk uit deze strijd voor de afschaffing van de slavernij is het feminisme voortgekomen. Maar omdat deze vrouwen haast allemaal kwekervrouwen waren, was er dus tegelijkertijd ook een kritiek op de religie. Want zij zagen dus dat al die mannen die vrouwen afwezen op grond van de Bijbel, dat de vrouwen gehoorzaam moesten zijn aan de man. Dus die zeiden van ja, zolang wij nog dit soort onzinnige dingen geloven, dat vrouwen ondergeschikt zijn aan de man. En die vrouw, Cady Stanton, dat was een zeer geleerde vrouw in die tijd. Die had door dat dat echt een cultuurgebonden zaak was. Dus die heeft toen als een soort tegenmaatregel, is die met een heel stel geleerde vrouwen uit Engeland en Amerika, die hebben gezegd wij gaan een eigen bijbelvertaling maken. En toen hebben ze alle bijbelgedeelten genomen waarin dus vrouwen of op een rare manier aanwezig waren of op een vreemde manier afwezig. En toen zijn ze dus die teksten onder kritiek gaan stellen. Nou, het was een enorme grappige zaak toen dat boek uitkwam. Het is ook als het meest humoristische boek uitgeroepen van dat jaar. Maar het is door de bestaande kerken was het zoiets schokkends dat ze dat verboden hebben. Want ze, kijk, het gezag van de man werd daar volkomen terzijde gelegd. Maar ook het gezag van de Bijbel in die zin, zoals dat sinds eeuwig gegolden had, van de Bijbel is Gods woord. En zij zeiden, nee, de Bijbel is niet Gods woord. Het is een neerslag van verhalen, zoals mensen die door die eeuwen heen hebben ervaren als hoe zij zelf geloofden. Dus toen is dat in Amerika als het ware weer ingezakt. Toen is de Eerste Wereldoorlog gekomen na heel veel ellende. Dus vrouwen hadden daar niet zoveel tijd voor. Hoewel het in Amerika altijd levend is gebleven. En in Europa, ja, de vrouwen, zeker de protestantse en de katholieke vrouwen, die zaten zo nog onder de plak van de Bijbel en dus van de man, dat die geen sprake hadden van wij tasten dat gezag aan. Je ziet dus ook dat de feministische golf, de eerste feministische golf die vorige eeuw begonnen is onder leiding van Aletta Jacobs onder andere, dat die volkomen gestreden is dus door Joodse en liberale vrouwen. Christenvrouwen, die deden niet mee. En dat is dus het leuke dat eigenlijk pas in de jaren 60, toen die hele gezagscrisis al achter de rug was, en dat is eigenlijk al maatschappelijk begonnen in de jaren 50, toen de man geen hoofd meer van het gezin was, hè, wettelijk. Ook de oorlog heeft daar invloed op gehad, want in de oorlog zijn dus heel veel mannen gedood, maar ook weggetrokken, omdat ze bijvoorbeeld in Duitsland moesten werken. En toen hebben heel veel vrouwen natuurlijk ervaren dat ze hun eigen boontjes konden doppen. Hè? En ook hebben heel veel vrouwen het zinloze van de oorlog ingezien. En waar mannen dus vaak zonder enige vragen te stellen aan meededen. Dus al dit soort dingen, hè, zoiets gebeurt nooit plotseling. Er is een als het ware een aantal lijntjes uit de geschiedenis, die komen dan bijeen. En toen in de jaren 60, toen vrouwen veel meer theologie ging studeren, had men dus al dat zware gezag wat eerst nog op vrouwen drukte, had men al afgeworpen. En toen ging men dus zeggen van ja, maar zoals de zaken altijd verteld zijn, zo liggen ze niet. En toen durfden vrouwen ook de vrijheid te nemen om hun eigen weg te kiezen en hadden ze niet meer die goedkeuring van mannen nodig.
Kenmerkend dus voor vrouwen die met feministische theologie bezig zijn, dat is omdat ze in de eerste plaats feministen zijn. Mm-hmm. Wil dat dan zeggen dat ze pas op de tweede plaats christen zijn?
Nou, ik denk als je christen zijn, dat zou net moeten zijn als in de Joodse religie, dat politiek en geloof altijd samen. Dat kun je niet van elkaar scheiden. Helaas wil men dat in het christendom graag nog doen. Kerken zeggen ook regelmatig van wij houden ons niet met politiek bezig, maar ik denk dat juist dat er een zwakke plek is.
Maar dat doen ze toch wel?
Ze zeggen altijd van dat ze dat niet mogen als het echt op uitspraken aankomt in belangrijke politieke zaken. Dan zeggen ze altijd dat je geen politiek in de kerk moet halen. Maar het is natuurlijk, is dat zonder meer met elkaar verbonden. Dus als vrouwen zeggen van wij gaan vanuit ons geloof met feminisme aan de gang, en dan is feminisme de eerste keus, dat komt omdat je in een maatschappij leeft waar je dus tot de ontdekking komt, daar zitten een aantal dingen niet goed. En als je dan door gaat denken, dan zie je dat dat natuurlijk zo sterk, dat je diezelfde patronen in de kerk ook voorkomen. Dus het is de ervaring die het gewoon, dat vrouwen die met feministische theologie bezig zijn, dat die meestal eerst door maatschappelijke betrokkenheid tot het feminisme zijn gekomen. En het feminisme, zeg maar, in de samenleving was er ook eerder dan feministische theologie. Kijk maar, in de jaren 60, eind van de 60e jaren, bij die al die revoluties, toen was het feminisme al aanwezig, maar de feministische theologie is eigenlijk pas in de tweede helft van de 70e jaren doorgebroken.
Oké. Ziet, welke plaats heeft de feministische theologie in de kerk en hoe werkt dat door naar de samenleving?
Nou, je kunt nauwelijks zeggen dat feministische theologie een plek in de kerk heeft. Er is in de eerste jaren dat we daarmee kwamen, is er een soort welwillendheid geweest die ik altijd heb gezien als een meedoen met iets modieus. Hè. Het is iets nieuws, maar als je werkelijk ziet waarmee feministische theologie bezig is, is het natuurlijk zeer bedreigend voor de staande theologie en het hele kerkgebeuren. En dat heeft men zo langzamerhand wel door. Ik zeg altijd, de eerste die dat goed door heeft gehad is kardinaal Simonis geweest. Toen die vorig in begin 87 zo'n of eind 86 zo'n aanval deed op de feministische theologie. En ik denk ook hoewel die dat af wilde breken, daarmee heeft laten zien dat hij het gevaar van de feministische theologie onderkende. Dus er is nauwelijks sprake van dat de feministische theologie een plek in de kerken heeft. En dat geldt zowel voor de katholieke als de protestantse kerken. Er zijn wel predikanten die feministische theologie hebben gestudeerd naast hun de bestaande theologie. Maar er is toch in het algemeen zo'n verzet tegen in de kerken dat ze nauwelijks hun visie kunnen uitdragen. Dus ik denk dat we het eigenlijk moeten hebben van stromingen en het doorgeven daarvan buiten de kerken om. Er is dus in Catharina Halkes heeft zich dus heel erg ingezet om een plek te krijgen aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Daar is ook een bijzondere leerstoel gekomen. Maar er is onlangs in Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam, weer een enorme strijd geweest. Daar is dus heel erg geprobeerd om een feministische theologe, mevrouw Bonstorm, op een plek te krijgen. En die heeft zich ook weer moeten wijken voor een man met een belangrijke naam. Dus je kunt het nauwelijks zeggen. Maar aan de andere kant is er ontzettend veel aan de gang. Er zijn heel veel vrouwen bezig. Er zijn ongeveer zo'n 500 vrouwen- en geloofgroepen in heel Nederland, die dus op eigen initiatief functioneren, helemaal buiten de kerken om. En die vrouwen die zijn enorm leergierig. Ik verbaas me er wel eens over wat voor moeilijke boeken die bestuderen. En dat is een werkelijk een springlevende aangelegenheid. En ik vind het ronduit stom van de kerken dat ze daaraan voorbij gaan. Want het blijkt ook steeds meer en meer dat die vrouwen, juist door de teleurstellingen die ze oplopen in de kerken, hun energie inzetten in andere zaken en niet meer in de zaak van de kerk. En wat dus heel begrijpelijk is. En naar de samenleving toe. Het zijn vaak ook vrouwen die al heel lang bezig zijn in de vredesbeweging, in Amnesty International, in de milieubeweging. En die dus heel politiek geëngageerd zijn. Ja, ik vind dat de kerken dus een enorm aanbod van krachten laat liggen.
Maar de kerk heeft de vrouw toch nooit serieus genomen? Dat was toch ook te merken na het pausbezoek in Nederland, waarin was toegezegd dat een vrouw daar ook het woord zou mogen voeren?
Ja, dat is ook zo. En ik, men heeft dat eigenlijk nooit herzien. Er zijn zeker binnen de katholieke kerk natuurlijk heel duidelijke uitspraken die daarop wijzen. Door de eeuwen heen hebben de kerkvaders uitspraken gedaan en theologen. En ook binnen de protestantse traditie. En dat is eigenlijk nooit met zoveel woorden herzien. Men zegt dan wel eens van ja, het is een gelijkwaardige plek. Vanuit de Wereldraad van Kerken is er nu een decennium voor de vrouw in gang gezet. Maar als het op de praktijk aankomt, hè, dat er werkelijk zeg maar voor de helft vrouwen ook in beleidsfuncties zouden moeten zitten, dan roepen alle mannen hartelijk ja, tenminste voor zover ze dat willen. Maar als het dan gaat om inderdaad opschuiven, dan gebeurt het niet. Ik bedoel, die mannen die zullen dan ook echt een plekje vrij moeten maken. En ja, dat schijnt erg moeilijk te zijn.
Wat beweegt vrouwen eigenlijk om zich te blijven verenigen met kerken en organisaties die zich zo opzettelijk en uitdrukkelijk tegen de vrouwen blijven uitspreken? Daarmee bedoel ik onder andere dat ze tegen gescheiden vrouwen zijn, tegen lesbische vrouwen. Zijn jullie wel solidair met dit soort groeperingen?
Ik denk van wel. Maar het is natuurlijk zo dat de hele samenleving doortrokken is. Niet alleen de kerk, maar ook de hele samenleving is doortrokken van een eeuwenlange vrouwenhaat. Dat verander je niet in 15 jaar. En ook niet in 100 jaar, denk ik. Dus je moet je ervan bewust zijn dat je een taaie strijd zult moeten voeren. En je kunt, ja, dan moet je van de wereld afstappen, want je komt overal diezelfde organisaties tegen. Dus je kunt dus kiezen of je gaat op eigen houtje bezig en je creëert nieuwe structuren. Dat moet in bepaalde gevallen en dat gebeurt ook. Maar aan de andere kant zit je met de bestaande organisaties. En ik vind ook dat je die altijd moet benutten. De theoloog Dorothee Sulle bijvoorbeeld, die heeft gezegd, wij moeten de organisaties binnendringen. Hè? Dus de politiek binnendringen, de wetgevende macht, de kerk. En van binnenuit dat veranderen. Nou, ik denk dat iedere vrouw moet kiezen waar haar krachten liggen. Er zijn vrouwen die balen zo van de kerk. Die zeggen van, nou, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Andere vrouwen zeggen, nou, wij nemen daar een plek in. En we gaan proberen de zaak van binnenuit te veranderen. En die solidariteit met lesbische vrouwen, bijstandsvrouwen, gescheiden vrouwen, de hele feministische beweging, bestaat natuurlijk ook uit die vrouwen. En binnen die beweging laten zij zich ook horen. En er worden ook allerlei structuren gecreëerd om daar mee bezig te zijn. Bijvoorbeeld, wat erg belangrijk is, sinds een aantal jaren is er een binnen de kerk een stroomopgang van kerkvrouwen, bijstandsvrouwen, die dus met allerhande dingen bezig zijn om die situatie van die bijstandsvrouwen binnen de kerk aan de orde te stellen.
Ziet, in januari start de cursus. Wat kunnen vrouwen daarvan verwachten?
Nou, het heet een cursus feministische theologie. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje afschrikt. Want het zijn natuurlijk twee moeilijke woorden. Maar eigenlijk betekent het niet anders dan vrouwen zijn bezig met geloven. En omdat vrouwen veel vragen hebben over geloven in deze tijd, willen we die met elkaar bespreken, als vrouwen onder elkaar. Daarnaast wordt natuurlijk de nodige achtergrondinformatie verschaft van hoe zijn godsbeelden ontstaan. Wat is de Bijbel nou eigenlijk voor een boek? Want over de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel, daar weten heel weinig mensen wat van. En dat is toch wel heel belangrijk om dat te weten. Maar ook bijvoorbeeld, wat heeft het scheppingsverhaal voor invloed gehad op vrouwen? En dat doen we aan de hand om te kijken ook naar de scheppingsverhalen uit andere culturen. Dat is heel boeiend om te zien. En het blijkt dat die scheppingsverhalen juist vaak de plek van een man of een vrouw in die cultuur bepaalt. Ja, wat heeft de kerkelijke moraal met het evangelie gedaan? Dat is natuurlijk ook heel indrukwekkend ten aanzien van de vragen van huwelijk, seksualiteitsbeleving en relatievorming die op het ogenblik enorm in de belangstelling staan. En dan de betekenis van vieren, hetzelfde. Er zijn heel veel vrouwen die komen niet meer in de kerk. Die hebben een groot onbehagen bij de manier van het vormgeven van kerkdiensten. En ook daarin gaan we samen eens kijken van in hoeverre hebben vrouwen ooit invloed gehad op, op diensten. En kijken van, wat heb je zelf voor, hoe zou je het anders willen? Wat weet je van symbolen? Kun je andere symbolen en rituelen maken? En het blijkt bij voorgaande cursus dat dat heel erg boeiend is. En dat vrouwen daar heel anders tegenaan gaan kijken. Om zelf dus daarmee bezig te zijn.
En waar kunnen de mensen zich aanmelden?
Dat kan bij Relevo in Weert. Dat is telefoon 049950. Abonneenummer 36833. En het is gevestigd, Relevo, in het welzijnscentrum Vogelsbleek 10 in Weert. En de cursussen die vinden plaats op dinsdag ochtend 17, 24 en 21 januari en 14, 21 en 28 februari tussen 9:30 en 12:00 in het Zonnehofke, Graafschap Hornelaan 115A in Weert.
Sidelhaas, heel hartelijk bedankt.